Oorlog4045.nl is een programma over het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het programma is gebaseerd op de gelijknamige verhalenbundel. Het is een productie van Blos Radio Boksmeer en het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon. Samenstelling en redactie: Gerard Sonnemans, Marianne Leiderits, Jan Arts en Ramon Hakvoort. Onze planeet lijkt niet zonder oorlog te kunnen. Elke dag weer horen we nieuws over landen die met elkaar in strijd zijn. Gelukkig hebben wij in Nederland vrede en is de oorlog ver weg. Dat dachten de Nederlanders in 1940 ook. Maar toen kwam de oorlog toch onze grenzen over. 5 jaar lang bezetten Duitse troepen Nederland en 3,5 jaar lang waren de Japanners de baas in Nederlands-Indië. Oorlog4045.nl is een programma dat gebaseerd is op de gelijknamige verhalenbundel voor de jeugd. De bundel is geschreven door 23 auteurs en samengesteld door Gerard Sonnemans. De bundel bestaat uit 23 verhalen over de oorlog. En elk verhaal behandelt een thema van die oorlog. Door die thema's als rode draad te gebruiken, kunnen we in dit programma een mooi chronologisch overzicht geven over de oorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. In deze eerste aflevering van Oorlog4045.nl praten we met de samensteller van de verhalenbundel waar dit programma op gebaseerd is, Gerard Sonnemans. Gerard, voordat we naar die verhalenbundel gaan, wil ik eerst wat weten wat je eigenlijk met die oorlog hebt.
Ik ben een kind van de tweede generatie. Ik heb de oorlog zelf niet meegemaakt, maar mijn ouders wel. En dat is toch iets wat wel heel erg dicht bij ons in het gezin altijd geweest is. Mijn vader met name heeft behoorlijk wat meegemaakt. Hij heeft moeten onderduiken op het moment dat hij voor de arbeidsinzet werd opgeroepen. Hij is op die manier in een verzetsgroep gerold. En vlak voordat zijn dorp door de geallieerden bevrijd werd, werd hij opgepakt bij een razzia en is hij het laatste half jaar van de oorlog in Duitsland als slaaf, zeg maar, te werk gesteld.
Waar woonde die precies?
Hij woonde in De Peel, in Helenaveen.
Oh, dat was dus wel een van die eerste dorpen die bevrijd werden. Hè? Want het was het zuiden van Nederland werd als eerste bevrijd, toch?
Ja, op 17 september werd Market Garden ingezet. Ja. En toen hebben ze geprobeerd de corridor tot aan Arnhem te openen. Dat verhaal is bekend. En die corridor, die hebben ze in de weken daarna hebben ze die steeds verder uitgebreid. Mm-hmm. En half oktober, eind oktober was Helenaveen aan de beurt. En op 8 oktober heeft de grote kerkratia in de regio op de westkant van de Maas plaatsgevonden.
En volgens mij begon in die tijd ook, maar daar zullen we later in een later programma nog op terugkomen, die veldslag in Overloon, hè? Toch?
Ja, absoluut. Ja, dat klopt.
Je zegt dus mijn vader, dat kan ik begrijpen, want dan draagt zo'n gezin dat oorlogsverleden altijd mee. Maar hoe ben je zelf zo betrokken geraakt? Want ik neem aan dat je als kind dat iets anders meemaakt dan later als volwassen als je tegen je vader wat diepere gesprek over kunt hebben.
Die oorlog die is blijven intrigeren. Met name ook omdat mijn vader, zoals heel veel mensen uit die oorlog die wat hebben meegemaakt, er aan de ene kant erg gesloten over was en je aan de andere kant wel wist dat er van alles gebeurd was en wel op grote lijnen ook wist wat hij meegemaakt had. En dat boeit en daar wil je meer van weten. En zo duik je op een gegeven moment in die materie. En ik ben me daar op alle fronten eigenlijk heb ik me in die oorlog verdiept.
Mm-hmm. Je hebt ook jezelf een missie gesteld, heb ik gehoord. Wat is die missie?
Ja, nou, ik ben via de contacten van mijn vader terechtgekomen bij verschillende clubs van verzetsstrijders, maar ook van oorlogsslachtoffers, van ex-gedeporteerden. En ik verzorg daar een aantal taken. Ik heb het secretariaat van het voormalig verzet van Limburg. Ik zit in de bestuur van de stichting Deportatie oktober 1944. En je komt op die manier met mensen in aanraking. Je ziet het leed van mensen. Je ziet ook dat ze de jeugd willen doorgeven wat zij hebben meegemaakt. En een boodschap willen meegeven van dit nooit meer. En die mensen worden allemaal een dagje ouder. Maar vinden het wel belangrijk dat dat verhaal verteld blijft worden. En mijn missie is dat ik die fakkel wil overnemen. En dat ik dat wil blijven uitdragen.
Even over die mensen die je dan spreekt. Hebben die ook nog last van oorlogstrauma's?
Ja. Ja, je komt inderdaad mensen tegen, je spreekt met ze en er is niets aan de hand. En er hoeft maar op een gegeven moment een verkeerd woord te vallen. En dan zie je de trauma's opeens naar boven komen. Het is echt schokkend om te zien hoe diep die oorlog er nu, 60 jaar later, nog steeds inhakt.
Ja, en waarschijnlijk nog tientallen jaren daarna, maar dan meer met de tweede generatie en de derde generatie.
Ja, ook dat zie je, dat inderdaad met name van de tweede generatie, maar ook van de derde generatie, er nog mensen zijn die soms dagelijks getroffen zijn door die oorlog van zo lang geleden.
Even een vraag tussendoor. Hebben dit soort ervaringen dan ook effect later, als er later oorlogen plaatsvinden? Bijvoorbeeld, je ouders hebben dan ook Korea en Vietnam misschien nog wel meegemaakt? Of...
Ja, we hebben daar thuis uiteraard hele felle discussies over gehad. Over wat nou wel moet, wat nou niet kan. Hoe belangrijk democratie is, hoe belangrijk vrijheid voor mensen is. En ja, dat vormt je wel. We waren het natuurlijk niet altijd met elkaar eens, want zo hoort dat.
In een goed gezin, hè?
Ja.
Je bent jeugdboekenschrijver. Daar ben je bekend door geworden. Ook in de landen. Maar volgens mij is het een van de eerste bundels over oorlog. Of vergis ik me nou?
Ik ben vanaf het moment dat ik jeugdboeken begon te schrijven, stond voor mij als paal boven water dat die oorlog ook een keer aan de orde zou komen. Ik heb in 1999 een biografie voor de jeugd gemaakt over een verzetsman uit Limburg. Een Limburgse onderwijzer in het verzet. En dat was in opdracht van het Verzetsmuseum in Amsterdam. Ik ben ook werkzaam als projectmedewerker in het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon. Ik kwam op een gegeven moment, dan schieten je die dingen zo te binnen. Dan denk je van, er moet een verhalenbundel komen voor de jeugd. Die als het ware het meesterwerk van Lou de Jong voor de jeugd een beetje moet vervangen.
Lou de Jong, even voor de duidelijkheid, dat was die man van het...
Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.
Ja, ja, en die heeft alles, hoe noem je dat zo mooi, beschreven dat is, in een...
Ja, Lou de Jong is zelf in het verzet geweest. Heeft in Engeland de koningin ondersteund. En is later bij het RIOT te werk gesteld.
Ja, het Rijksdienst Informatie...
Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Kijk. Tegenwoordig is dat het NIOD.
Het NIOD, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, zeker.
Ja, ja. Precies. Ja.
Even terug naar die verhalenbundel. Ik heb hem gelezen. En als je hem leest, dan is hij aangrijpend, humoristisch, vrolijk, angstig, verdrietig. Het is een hele gemengde bundel. Hoe kom je bijvoorbeeld in contact met al die schrijvers die hebben geschreven? Het zijn ook niet de minste, Karel Eijkman, Ton van Reen.
Die schrijvers, ja, die benader je via je uitgever, maar ook via contacten die je had. Ik heb een goed contact met Ton van Reen. En Ton van Reen is iemand die alle collega's in de jeugdboekenwereld kent. En die heeft op die manier mij aan heel wat namen kunnen helpen van mensen die... een verhaal hebben geschreven.
Wat was het uitgangspunt bij die schrijvers? Moesten ze de oorlog hebben meegemaakt of moesten ze iets hebben met de oorlog? Of?
Het uitgangspunt is dat ze een goed verhaal moeten kunnen schrijven en dan inderdaad iets toch wel met die oorlog moeten hebben.
Want dat merk je ook. Het zijn vaak schrijvers die het zelf hebben meegemaakt of net zoals jij van de tweede generatie zijn.
Ja, ja. Nou, dat zijn ook inderdaad, daar zijn ze ook wel op geselecteerd. Er zijn natuurlijk voldoende collega's die wel een verhaal kunnen schrijven. Maar we hebben gezocht naar mensen die iets kunnen toevoegen aan dit boek op het gebied van de oorlog.
Dit is natuurlijk een schitterend boek. Al die verhalen zijn natuurlijk hartstikke mooi. Maar wat er natuurlijk extra dimensie aan geeft, is dat jullie, want jullie spreek ik dan even, omdat jullie samen hebben gemaakt natuurlijk. Na ieder verhaal komt er dan een stukje informatie over het thema wat dan behandeld wordt in het boek en waar langs wij straks ons programma gaan maken. Is dat ook een bewuste keuze geweest?
Ja, zeker. Ik noemde net al het idee dat dit boek voor de jeugd een totaalbeeld van de oorlog moest geven. Niet alleen van de oorlog in Nederland, maar ook de overzeese gebiedsdelen.
Het Koninkrijk der Nederlanden. Hè?
Het Koninkrijk der Nederlanden, ja. En dat kun je op via verschillende insteken doen. En meestal heb je de historische insteek of de insteek via een geromantiseerd gegeven. Maar dat is eigenlijk nog zelden of nooit gecombineerd, die twee. En ik had zoiets van, als je dat complete beeld wil geven, dan moet je aan de ene kant die auteurs hun verhalen laten vertellen. Want die kinderboekenschrijvers, die weten allemaal het gevoel weer te geven. Hoe is dat geweest? Hoe hebben mensen die oorlog beleefd? Dat is eigenlijk voor de jeugd van nu het belangrijkste. Maar om dat gevoel in een kader te kunnen plaatsen, is het belangrijk om ook een globale informatie te geven van de thema's waar die verhalen zich rond afspelen.
Hoe belangrijk is bij dit boek bijvoorbeeld geweest het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum in Overloon?
Het museum in Overloon heeft mij met name op dat historische stukje flink ondersteund. Mede de Jong, ik was in der tijd de educatief medewerkster van het museum. Die heeft zowel de verhalen meegelezen als mij ondersteund bij het schrijven van die informatieve stukjes die bij de verschillende thema's horen. Mm. En die heeft mij voor behoorlijk wat valkuilen behoed, mag ik wel zeggen.
Welke valkuilen bijvoorbeeld?
Ja, je probeert toch zo verantwoord mogelijk je boek te schrijven. En dat zijn maar hele kleine dingen. In een voorbeeldje bijvoorbeeld is dat iedereen, of heel veel mensen denken dat de minister-president De Geer op 9 mei 1940 tijdens een radiotoespraak tegen de mensen gezegd heeft: gaat u maar rustig slapen, want er komt geen oorlog.
Ja, dat is een hele beroemde uitspraak.
Ja, dat is een heel beroemde uitspraak, maar niet van De Geer en niet op 9 mei 1940. Oh. Maar dat is van zijn voorganger Gerbrandy, die in, ik meen in 1936 of 38 al die uitspraak gedaan heeft.
Dan hebben we die verhalenbundel, dan hebben we dit programma. Ik heb begrepen, er is ook nog een website.
Ja. We hebben ervoor gekozen om het boek de titel Oorlog 40-45.nl te geven. Mm-hmm. Omdat dat een titel is die de jeugd aanspreekt. Dat is de taal van de jeugd, van het internet. Ja. En wanneer je een boek zo'n titel geeft, dan kun je er eigenlijk niet onderuit om daar ook een gelijknamige website aan vast te hangen. Waarop je vervolgens informatie over het boek en over de auteurs kunt geven.
En ook meer verdieping in de thema's of...
Nee, zover zijn we op dit moment nog niet gekomen. We zijn wel bezig met het museum in Overloon om te kijken of er een lespakket aan de middelbaar onderwijs kan worden aangeboden. Waarbij we lesbrieven op verschillende niveaus en voor verschillende vakken aanmaken. Mm-hmm. En die dan via deze website gedownload kunnen worden en gebruikt kunnen worden in het onderwijs.
En nou dus ook nog een programma naar het boek. Scheelt dat een samensteller? Als je merkt dat een boek zo'n impact heeft? Of ja, je kunt ook zeggen, scheelt het de schrijvers?
Scheelt het de schrijvers en de samensteller?
Je maakt zo'n boek met een bepaald doel. Dat heb je ook uitgelegd om de fakkel over te dragen. En als je dan merkt dat heel veel mensen geïnteresseerd raken in dat boek, en dat er zelfs mensen zijn die er een radioprogramma over willen maken of meer over willen weten, betekent dat ook dat het boek effect heeft gehad, laat ik het dan zo zeggen.
Ja, dat hoop je natuurlijk wel. En hoe meer van dit soort nevenactiviteiten er om zo'n boek ontplooid worden, hoe gunstiger het is natuurlijk voor het boek.
Maar ook voor het verhaal natuurlijk.
En voor de verhalen in het boek. Ja.
We spreken elkaar wellicht in de loop van de uitzendingen nog wel een keer over het boek of over bepaalde thema's. Ik wou het hierbij laten. Dank je wel.
Graag gedaan.
Niet een mens hier op aard die verleden werd gespaard in de harde leerschool van het leven. Maar zo slim kan het niet zijn en zo fel is geen pijn of genezing is er voor gegeven. Hier een hart dat er breekt, daar de laster die steekt. En je denkt, moet mij dat juist passeren? Staar je daarop niet blind, steek je kop in de wind. Zoek de kracht, de energie, om het lot te keren. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen kijk je iedereen weer glunderlachend aan. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zullen zorgen van vandaag niet meer bestaan. Morgen zijn de spoken van het heden weggevaagd, behoren tot verleden. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan. Als het moet, krijg je geen vaste voet. Ga niet in een hoekje zitten treuren. Niemand die op je wet ooit een cent op je zet. Als je piekert om wat kan gebeuren. En gaat het vandaag je nog slecht, morgen komt het terecht. Je moet in jezelf het meest vertrouwen. Graaf niet in je verdriet, ach dat helpt je toch niet. Steen voor steen moet je aan je eigen toekomst bouwen. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen kijk je iedereen weer glunderlachend aan. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zullen zorgen van vandaag niet meer bestaan. Morgen zijn de spoken van het heden weggevaagd, behoren tot verleden. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan.
In de komende afleveringen wordt volgens een vast stramien gewerkt. Na een korte introductie op het thema van de aflevering komt de auteur van het bijbehorende verhaal aan het woord, gevolgd door een fragment uit dat verhaal. Vervolgens beschrijft een van de medewerkers van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum een object uit het museum dat past bij het thema. En tenslotte geven we ruim baan aan een ervaringsdeskundige. Iemand die uit persoonlijke ervaring vertelt over het onderwerp van de betreffende aflevering. In de rest van dit uur laten we verschillende fragmenten uit de komende afleveringen horen. Te beginnen met een aantal ervaringsdeskundigen.
Vrouwen hebben een rol kunnen vervullen waar over het algemeen, zelfs diezelfde vrouwen die de dingen deden, geen erg in hadden dat ze met verzetswerk bezig waren. Ik heb een vrouw gekend, ze is een paar jaar geleden gestorven. Ook uit de kring van de verzetsmensen. Toen zei ik een keer tegen haar, wat heb jij in het verzet gezeten? Nee, zegt ze, weet ik veel, was een echte Amsterdamse. Ik heb geen verstand van politiek. Ja, mijn man, die heeft in het verzet gezeten. Maar ik had natuurlijk onderduikers. Ik had 7 onderduikers en ik had een kindje van een paar jaar. Maar wist ik veel. Dat vond ik zo pas. Ze heeft later, nog een paar jaar voor de dood, die had weer zijn onderscheiding gekregen. En dat vond ik heel fijn. Dat kindje van toen heeft daar dan voor gezorgd. En ze had mij daarbij uitgenodigd bij die plechtigheid. En toen heb ik gevraagd of ik spreken mocht. Want ik vond het zo belangrijk om te zeggen. Ze wist helemaal niet dat ze verzet pleegde. Ze besefte het niet. En ze is niet de enige.
En dat kamp, dat is dus de 9e april 1945 is dat geëvacueerd. De dag daarvoor zeiden die SS'ers, wij gaan weg. Er kwamen dagelijks vliegtuigen over, je hoorde zelfs in de verte de kanonnen. En van de Russen die in aantocht waren. En toen werden we ingedeeld in 6 groepen van 500. En toen zijn we gaan lopen. 6 dagen en nachten, nauwelijks rust. En iedereen ook weer hetzelfde verhaal, ziek, moe, afschieten, op een gegeven moment de greppel. En daar heb ik de 7e dag 's ochtends, ja, de 16e, toen lagen we bij elkaar. Mochten we even rusten aan de rand van een bos. En we hadden 1 deken met z'n 3, het was koud natuurlijk. En toen hebben we dus, op een gegeven moment kwam die SS, die er omheen stond, met de hele broden. En die gooiden ze dus naar ons toe. En toen was er een enorm gevecht, want we verkruimelden praktisch. En op dat moment ben ik met een, ja, een vriend, een kameraadje uit Berlijn, ben ik hem gesmeerd.
Maandags probeerden wij in St. Tunis naar het gemeentehuis dat we een papier kregen dat we naar Overloon konden, morgen. Nou, dat hebben we dus dinsdagmorgen gehaald. We gingen binnendoor, wat toen feit de grote aanvoerweg was naar Overloon, via de Oploosse Dijk. Ik weet niet of dat u de Oploosse Dijk in Overloon weet, ik veronderstel van niet. En dan loop je dus in Oplo, loop je gewoon in landerijen. Je gaat de bossen in, want tussen Overloon en Oplo, dat waren bossen. En dan kwam je op de Oploosse Dijk en uiteindelijk kwam je dat bos uit. En dan had je toezag, dat vergeet je ook nooit meer. Het was één ruïne. Overal zag je kadavers van vee liggen. Geweren, munitie, kapotgeschoten, spullen, alles. Je wist niet wat je zag. En we kregen daar meteen te horen, denk erop, op de weg blijven en nergens anders lopen. We vroegen om dat papiertje, maar ja, dat was in het Nederlands. Ja, er stond iets boven dat, misschien in het Engels, weet ik niet meer, we konden doorlopen. We waren met z'n tweeën, die er later kocht waren als ik. Die andere twee, die waren al vroeger weggegaan. En we komen in het dorp, bij de Lindenboom, waar hij, die bij me was, woonde. Die hadden daar een bakkerij en maalderij. En dat huis lag echt plat. Daar zat, kon je niks van zien, alleen stond er tussen die puinhopen in een grote brandkast. En die was ook nog keurig op slot, hoor. Die was niet opengebroken. Ja, overal zag je dus wel, alles was kapot. Een enorme bedrijvigheid aan verkeer. Dus ik weet niet hoeveel MP dat er op die hoek stond waar nou de supermarkt is. En in net voorbij de supermarkt en dan aan de rechterkant dus, waar nou ongeveer die kapsalon is, dat was een tuin en daar lagen misschien, nou, een ruwe schatting maken, tussen de 25 en de 40 gesneuvelde soldaten. Dat deed je niks. Onbegrijpelijk, dat deed je niks. Want een soldaat in oorlog, die kan sneuvelen, dus dat was heel goed. Vonden wij heel gewoon, ja, dat lagen daar. En daar trok zich ook niemand niks van aan, waar sommigen lagen een deken overheen, sommigen ook niks. En ik zeg nog steeds, onvoorstelbaar dat je tegenwoordig toch een afscheid gaat nemen bij een overleden. Dat doet je echt wel iets. Dat deed niks. Niks, totaal niks.
Daar kwam die bekende atoombom. Ik ben de overlevende. Ik kreeg zo'n gevoel. Ik ga naar de schuilkelder en even de muur, er waren een brokkelmuur, even dicht verpleisteren. Terwijl ik daar bezig was met het werk, die atoombom hebben ze gegooid met de tijdbom of zo. En ik hoorde een vliegtuig gebrom, want hij heeft order gekregen, zodra je die bom hoort, moet je nog hoger stijgen. Want die bom die kan niet dringen. Ja hoor, dat is de werking van de atoombom, heb ik gezien hoe dat werk is. Daar stonden geen bomen meer op Nagasaki. En geen enkel huis stond overeind. Alles is plat uit de grond. Toen dat gebeurde, was het van dag tot nacht getoverd. Donker. Anderhalf uur donker. Donker helemaal. En de grond. En wat ik aandenk. Aandacht dat het Japan bekend staat aan zijn aardbeving. Ik dacht dat het een aardbeving was. O, God, aardbeving. Nee, Atoombom heb ik gehoord, de naam Atoombom, toen zij ons kwamen opzoeken, die journalisten van de Amerikanen.
Maar wat voor mij toen ook eigenlijk heel belangrijk was, dat was dat er langzamerhand informatie kwam over wat er met de Joden gebeurd was in de oorlog. Waar ik had van mijn vader immers die informatie gekregen dat ze naar de Oekraïne gingen. En toen bleek dat het iets anders was. Ik zag kampen met prikkeldraad eromheen, ik zag bergen lijken. Ik hoorde informatie, ik las het, over de gaskamers. En daar ben ik volkomen ontdaan van geweest. Zo van, eerst kijkend erna van, dit kan helemaal niet. En toen geleidelijk aan denken, ja, het moet waar zijn. Het zijn foto's, het is wel gebeurd. En ik geloof haast dat geleidelijk aan gemaakt heeft dat ik... ik zei eerder al dat ik christelijk was opgevoed, dat ik het geloof in God verloor. Zo van, die kan dit niet toelaten, dit is te gek. Mm-hmm. Nou, eigenlijk wil ik het daarbij laten. Dit waren de momenten van pijn, van verdriet en van zo'n grote schok.
Boosheid.
Ja, boosheid ook. Ik weet niet precies wat voor, maar in ieder geval waren dit de momenten voor mij die heel erg ingrijpend waren.
We zaten met ons allen binnen toen er op de deur werd geklopt. Het moet een uur of 8, 9 zijn geweest. Mama had net de kleine Kripila aan de borst. Carlo stond op en opende de deur. Hij viel met een enorme klap achteruit op de grond. We schrokken ons lam. Besso kroop naar mama toe en hield haar vast aan haar rok. Ik schoot Carlo te hulp om hem overeind te helpen. Er kwamen 3 mannen in uniform binnen. Ze veegden hun voeten niet eens. En ik had de vloer nog wel geschrobd die middag, toen mama bij de boer had gewerkt. Mama stond op en vroeg wat dat te betekenen had. Een van de mannen pakte de baby uit mama's armen en gooide haar in een hoek, alsof het een stapeltje oude lappen was. Meekomen, naar buiten, snel, snel! Alle kostbaarheden moesten we meenemen, wat geld en ons goud. Mama, die bij Kripela zat en haar over het hoofd aaide, werd aan haar haren uit de woonwagen getrokken. En God, ik zal het nooit vergeten. We mochten onze baby niet meenemen. Ik dacht dat Kripela al dood was door de klap tegen haar hoofd toen ze in de hoek werd gegooid. Later vertelde mama me dat ze nog leefde, maar dat ze instinctief geen kick meer had durven geven. Kom, we gaan allemaal rustig mee, zei mama. Kripela wordt later door een van ons opgehaald. Mama deed haar best om zich voor ons 3 flink te houden, maar haar tranen bleven over haar wangen vloeien. Ze droeg Besso in haar armen. Carlo liep links en ik rechts van haar. Carlo zocht voortdurend mijn blik en als we elkaar aankeken, dan keken we daarna op naar mama. Ze was zo wanhopig. En dan de kleine Besso, die maar naar zijn zusje bleef vragen. We gaan haar zo halen, was mama's antwoord steeds. Ze brachten ons naar een politiebureau, waar al enkele Sinti zaten te wachten. Daar werden we geregistreerd. Er werd ons gezegd dat we ergens naartoe zouden worden gebracht waar we konden werken en waar we elke dag eten zouden krijgen. Maar ik merkte wel dat niemand van de volwassenen er iets van geloofde. Mama vertelde aan de andere Sinti over Kripela. Direct werd er een plan gesmeed om ons kindje op te halen. Een paar mannen verzamelden geld en sieraden en boden dat een politieagent aan. Hij stopte het in zijn binnenzak. Toen mocht Carlo Kripela gaan halen. Maar hij moest wel voor de ochtend terug zijn, want dan zouden we per trein vertrekken. Wilde hij mee, dan moest hij zich haasten. Mama omarmde hem en sprak in kort gebed uit. Carlo was maar 1 jaar ouder dan ik, maar toen leek hij wel 4 jaar ouder. We probeerden die avond nog wat te slapen, maar dat lukte niet. Besso lag dicht tegen me aan. Hij was heel onrustig. Gaan jullie nou slapen? Zei mama wel 10 keer. Morgen moeten jullie uitgerust zijn en dan zijn Carlo en Kripila ook terug. Dan maken we een verre reis, dus slapen jullie. Toen we wakker werden, was het al licht. Er waren nog veel meer Sinti naar het bureau gebracht. We waren nu wel met 60 personen. We werden opgesteld in rijen van 2 om te worden geteld. Op een binnenplaats wachten de mensen die oud of slechter been waren. Ze werden geslagen, geschopt en uitgescholden. Kijk die mannen niet in de ogen, prentte mama ons in, en reageer zo snel mogelijk als er een bevel gegeven wordt. Ik merkte wel dat mama zich zorgen maakte over Carlo, die allang terug had kunnen zijn met Kripila. Ze draaide zich om te bidden en maakte een kruisje op haar lippen, op haar ogen en op het hart. En ze sprak een gebed uit in het Romanèg. Op het moment dat we de trein in moesten die ons naar kamp Westerbork zou brengen, hoorden we Carlo roepen. Hij pakte ons vast en kuste ons alle 3. Ik snapte niet waarom hij Kripila niet bij zich had en ik begon te gillen. Vlug, zei mama tegen Carlo, snel instappen, anders komen die beulen. Waar is Kripila? Vroeg ik. Daar gaat het goed mee, zei mama snel. Lopen en uitkijken dat je niet valt.
Met dokter Anders Stef Temming, de directeur van het National Oorlogsmuseum Museum in Overloon. En we gaan met hem praten over de samenwerking tussen het museum en het boek Oorlog 4045.nl. De samenwerking met het radioprogramma. Waarom het zo belangrijk is dat een oorlog in het museum moet. En de heer Temming, of Stef, heeft ook een object uitgezocht van het museum. En daar zullen we later ook over gaan praten. Stef, ik zei het al, oorlog hoort in een museum. Dat is het motto. Waarom hoort oorlog in een museum?
Lastige vraag.
Ja.
Nou, wij opereerden in het grijze verleden onder de slogan Sta een ogenblik stil. Dat is ook de gedenksteen die vooraan in het museumpark staat. Maar we hadden het gevoel dat dat langzamerhand wat sleets werd als aankondiging. Dus toen hebben we nagedacht over een nieuwe slogan die prikkelt tot nadenken over de boodschap van het museum. En dat is uiteindelijk Oorlog hoort in een museum geworden. En dat houdt in dat wij als museum onszelf de opdracht hebben gesteld om, als dat zou kunnen, ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk oorlog op de wereld plaatsvindt en zoveel mogelijk oorlog heel snel kan worden bijgezet in een museum.
Het museum staat trouwens op een hele bijzondere plek natuurlijk. Hè? Er heeft een veldslag plaatsgevonden in 1944 uit mijn hoofd. Waarom heeft het museum zo'n bijzondere plaats gekregen in Nederland? Weet je dat ook? Want iedereen kent het in Nederland. Iedereen is er ook wel eens geweest.
Ja, nou, het is heel opvallend dat het succes van dat museum eigenlijk vanaf het allereerste moment daar was. Dat wil zeggen in 1946 al. In mei werd het geopend. En binnen enkele jaren werd het bezocht door vele tienduizenden mensen. Mm-hmm. Dat is heel opvallend, omdat juist ook in die periode de vervoerscapaciteit in Nederland uitermate gering was. Dat hield in dat velen met bussen, met busladingen naar het museum kwamen. En als je je daarover af gaat vragen waar dat in gelegen kan zijn, dan denk ik dat de reden is dat veel mensen de oorlog in hun eigen stad, op hun eigen dorp hadden meegemaakt. Maar door de censuur, door het ontbreken van media zoals wij die tegenwoordig kennen, men benieuwd was te weten wat er nu eigenlijk in de breedte was gebeurd. Wat er in die andere stad, ja, wat er in dat andere land was gebeurd. Vervolgens zie je dat heel veel mensen van een bepaalde oudere generatie op een zeker moment terugkeren met hun kleinkinderen. Mm-hmm. En dat proces blijft zich herhalen. Je ziet, ja, dus alsmaar weer volwassenen die met kleine kinderen naar het museum komen, omdat ze kennelijk de boodschap die dat museum uitdraagt waarderen en daar jongeren deel van willen maken.
Wat ik ook heel opmerkelijk vind als ik er wel eens kom, één keer per jaar ongeveer, dat je ook ziet dat heel veel Duitsers er komen. Hè?
In toenemende mate worden wij bezocht door met name ook jongere Duitsers. Ja. Dat is, vinden wij, een buitengewoon goede ontwikkeling. We doen daar ook heel erg ons best voor. We proberen zoveel mogelijk in Duitsland contacten te leggen met verwante organisaties. We doen daar speciale onderwijsprojecten mee. En we zien dat dat geleidelijk aan zijn effect begint te sorteren. En wij juichen dat toe. We hebben vorig jaar een afdeling geopend die gewijd is aan het Duitse verzet. Ja. Het verzet intern dus tegen het nationaal-socialistische, ja, regime. En dat hebben we ook gedaan met het oog op dat Duitse achterland. Om te laten zien dat wij als museum oog hebben voor het feit dat er ook goede Duitsers, ja, waren.
En dus niet alleen maar fouten wat wij meestal denken.
Het zwart-wit denken daarover, ja, dat proberen wij ook zoveel mogelijk te nuanceren. En het is misschien daarom aardig te vertellen dat het museum in de persoon van zijn grondlegger Harry van Dahl de hoogste Duitse onderscheiding heeft ontvangen van president von Weizsäcker. Ja. Vanwege de strikte objectiviteit waarmee in ons museum het verhaal van die Tweede Wereldoorlog wordt verteld.
Nog één ding kort over dat museum en dan gaan we naar de samenwerking met het boek. Wat natuurlijk ook werkt is dat jullie een binnenmuseum hebben, een kampmuseum, een aparte loods voor de wat grotere objecten en een buitenmuseum. Is die combinatie ook een van de succesnummers geweest?
Het is ongetwijfeld zo dat wij fysiek het grootste museum op ons terrein zijn en ook het oudste. We hebben dankzij het feit dat het voormalige slagveld is ruimte. Dus we hebben zowel een binnen- als een buitenmuseum en we proberen zoveel mogelijk aspecten van die Tweede Wereldoorlog in balans met elkaar over het voetlicht te brengen. En dat is denk ik toch wat ons bijzonder maakt ten opzichte van een aantal andere collega-instellingen die vaak meer gewijd zijn aan de geschiedenis van de plek. Denk, ja, aan Westerbork of, ja, denk aan het monument Vught.
Wat net zo belangrijk is uiteraard. Hè?
Uiteraard is dat minstens, ja, zo belangrijk. Alleen, nogmaals, wij pretenderen zoveel mogelijk aspecten van de voorgeschiedenis, de geschiedenis en de afloop van die Tweede Wereldoorlog, ja, te brengen. En kennelijk wordt dat door een heel breed publiek gedragen.
Ja. We gaan naar het boek toe. Oorlog4045.nl. Ik heb tijdens het vorige gesprek al gehoord dat er in 2000... 2001 een volwassen editie is gekomen. Dit is eigenlijk het jongere broertje of zusje, kun je zeggen. Waarom is het zo belangrijk dat voornamelijk voor de jeugd dit soort boeken geschreven worden?
Ja. Nou, wat we hebben gedaan is in 2001 bij het 55-jarig bestaan van het museum hebben we 75 van de bekendste Nederlandse literaire auteurs gevraagd om een bijdrage te leveren aan een boek, het boek Oorlog. Fictie, maar ook poëzie. En wij vonden het een buitengewoon geslaagd experiment. Het boek is goed ontvangen. Om te kijken of we daar een vervolg op konden geven in de vorm van een jeugdboek. Want de kennis onder de jeugd van de periode van de Tweede Wereldoorlog is langzaam maar zeker aan het afnemen. En om daarin te kunnen voorzien in die leemte, leek het ons een uitstekend idee om dat juist langs deze weg te doen. Namelijk door gerenommeerde kinderboekenschrijvers te vragen om een aantal aspecten die in feite, zou je kunnen zeggen, de thema's van Lou de Jong weerspiegelen, om die voor de jeugd op een aansprekende wijze op papier te zetten. En dat is dit buitengewoon mooie boek geworden.
Ja, een mooie verhalenbundel. Dat mag gezegd worden. Dan begrijp ik, dat is dan een wens. Wanneer kwam Gerard Sondermans dan in de picture, zoals dat heet?
Nou, Gerard en het museum hebben al langer een band. Gerard werkte als projectmedewerker op meerdere momenten met het museum samen. Ja. We waren in die tijd bezig met een ander boek, ook nog over dwangarbeid. Mm-hmm. Met als samensteller Tom van Reen. En Gerard bleek zeer geïnteresseerd als auteur, mede-auteur, maar ook om op te kunnen en willen treden als samensteller van het boek. Mm-hmm. En ja, dan is betrekkelijk snel zo'n samenwerking tot stand gebracht. En gelukkig ook door de vasthoudendheid van Gerard is het project geslaagd.
En nou dit programma?
En nu dit programma als vervolg daar weer op.
Ja, ja. We hebben met Gerard al eerder gesproken. Toen zei ik al van dat moet toch ook iets zijn waarvan je van zegt dat dat heel bijzonder is. Dat je dus een boek krijgt waar dan een programma omheen gebouwd wordt, wat dan weer voor een nog breder publiek is.
Ja, nou, wij hopen natuurlijk ook dat door deze serie programma's de belangstelling voor het thema, niet alleen voor het boek, uiteraard is dat ook belangrijk. Maar door, zeker ook door de aanpak die gekozen is in dit programma, dat zeg maar nationwide deze thematiek aan de orde kan komen via allerlei collega-omroepen die jullie ook daarvoor gaan benaderen.
Ja. En een soort, wat Gerard zo mooi noemde, een soort fakkel overdragen aan volgende generaties en andere mensen.
Precies. En ja, je zou hier bijna de term mediamix voor kunnen gebruiken. Ja.
Want het staat ook nog op internet, hè?
Ja,
precies. Ja. We gaan naar het object. Ja, we zitten hier in de studio, dus het is, ik heb het toevallig gezien. Het is een foto die je hebt uitgekozen. Kun je omschrijven wat we op die foto zien?
Ja. Die foto, dat is een paneel te vinden bij de afdeling Duits Verzet. En eigenlijk symboliseert die op een prachtige manier, denk ik, datgene wat je de missie van dit museum zou kunnen noemen. Op de foto zie je de tewaterlating van de Bismarck in 1938. Dat is een feestelijke bijeenkomst. Alle directieleden zijn er, de raad van commissarissen, de burgemeester en de arbeiders die het schip hebben gebouwd. Een foto die je vervolgens ziet, feestelijke foto, maar eigenlijk ook een vreselijke foto. Mm. Want je ziet al die mensen die verheugd zijn over de tewaterlating, die zie je allemaal met het bekende gebaar, met de rechterarm omhoog. Ze brengen allemaal de nazi-groet. Als je dan heel goed die foto bestudeert, dan zie je dat er in die grote mensenmenigte één man staat met een Manchester-pak aan, kennelijk een arbeider, en die staat heel pontificaal met zijn armen over elkaar heen. Ja. Die geeft duidelijk aan in zijn houding, ik doe hier niet aan mee.
En voor de duidelijkheid, het is een zwart-wit foto, hè? Jullie hebben die man,
om hem herkenbaar te maken, hebben we hem rood afgebeeld. Ja. Dat heeft ook te maken met de layout van het hele paneel. Ja. Rood, zwart en wit. Maar geeft, om duidelijk te maken en om even een visuele prikkel te geven aan de bezoeker, dat hij zich of zij zich realiseert dat er door dergelijke massabewegingen natuurlijk een enorme invloed wordt uitgeoefend op de omgeving. Maar dat het belangrijk is dat er mensen zijn die hun eigen inzichten volgen en zeggen, ik doe hier niet aan mee. En wij hopen dat de vele duizenden, kleine 50.000 leerlingen die wij per jaar in schoolgroepen ontvangen, ja, dat van al die groepen er één of twee zullen zijn die, als het ooit weer nodig is, zullen zeggen, hier doe ik niet aan mee, ik sla nu mijn armen over elkaar heen als een uiting van verzet en vredeswil.
Dank je wel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, über Gräben weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind, Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Geen kik als je leven je lief is. De drie agenten waren zo verbluft door de snelle actie dat ze hun handen meteen in de lucht staken. Ze lieten zich zonder verzet ontwapenen en boeien. De overvallers renden verder naar vier gewapende landwachters die voor de cellen zaten te kaarten. Handjes in de lucht! Vlug wat! Vier standguns wezen naar de landwachters. Hun kaarten dwarrelden op de grond. Troef, zei de vos zacht.
Let's say goodbye with a smile, dear, just for a while, dear, we must part. Don't let this parting upset you. not forget you, sweetheart. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies chase those dark clouds far away. And I will just say hello to the folks that you know, tell them you won't be long. They'll be happy to know that as I saw you go, you were singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny the folks that you know, tell them you won't be long. They'll be happy to know that as I saw you go, you were singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Dit was oorlog4045.nl.